Mijn geliefde vrouw zei, doe vanmorgen een slotstudie van het boek Job. Ik had gedacht om er 2 keer over te doen, maar ze zei, doe het nou gewoon een slot. En ik luister graag naar haar, want ze heeft me al van heel veel goede adviezen voorzien. Dus dat wil zeggen dat we wat minder in de diepte gaan, maar wat meer in de breedte en wat meer, zoals dat dan heet, een helikopterview geven over die laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Job. En dan hebben we eigenlijk die serie, dan hopen we vanmorgen dan af te sluiten. En ik wil u graag meenemen naar Job 42. En daar komen we eigenlijk tot de conclusie van alles wat Job heeft mogen ontdekken. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met 6 van Job 42. Toen antwoordde Job de Heere en zei, weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo, zegt Job, heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. En dan zegt de Heer, ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. En dan zegt Job, alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb berouw op stof en as. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, we hebben al meerdere keren met elkaar gezien hè, dat eigenlijk de eerste 2 hoofdstukken van het boek Job ons de oorzaak onthullen van het ongelooflijke lijden dat Job overkomt. En de oorzaak van dat lijden ligt niet op de aarde, maar ligt in de hemel. Daar hebben we gezien waar dan Satan verschijnt, samen met de andere engelen, voor de Heere. En het dan Satan is, de aanklager der broederen, die Job aanklaagt. En eigenlijk, ja, indirect ook de Heere aanklaagt. Want feitelijk zegt hij, de Heer had gezegd dat Job ja, eigenlijk een uitnemende dienstknecht was van hem. Maar dan Satan die dan eigenlijk zegt van ja, maar Job dient u uit puur eigen belang. En dat zal wel aan het licht komen als u uw zegenende en uw beschermende handen van Job afhaalt. Aftrekt, dan zult u zien wie Job werkelijk is. En dan zal blijken dat hij eigenlijk alleen maar u diende uit puur eigen belang. Nou, en dan, als we dan zo verder lezen, dan komen we tot 2 keer toe eigenlijk, dat Job heel duidelijk, in dit alles niet zondigde. Job 1 vers 22, en hij schreef God niets ongerijmds toe. Satan die verwachtte dat Job God in zijn aangezicht vaarwel zou zeggen, maar dat gebeurde dus niet. En Satan die dan eigenlijk als gevolg daarvan diep in het zand bijt. En dan ja, hebben we gezien die 3 vrienden die dan bij Job komen eerst hun medelijden betuigen. En dan vervolgens ja, het toch niet kunnen laten om te gaan spreken. En dan met allerlei theologische verhandelingen gaan komen, die er eigenlijk op neerkomen dat Job dat lijden aan zichzelf te wijten heeft. En dan zien we ook dat beeld hè, wat er is van dat onheil dat Job overkomt en ja, wellicht toch die torenende God die dat bewerkstelligd heeft, dat iets is waar Job ook zelf enorme worsteling mee heeft en ook zelf daar ook geen antwoord op heeft. En dan zichzelf gaat rechtvaardigen tegenover God. Niet wetende dus, en ook aan het einde van het boek Job, vinden we dat ook niet dat God dat aan Job meedeelt. Wat er dus feitelijk aan ten grondslag ligt, namelijk die aanklacht van Satan aan het lijden van Job. En dan zien we Job verschillende keren eigenlijk uit de bocht vliegen. Dat is wel duidelijk, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Dat er toch dingen zijn die niet correct zijn. Tegelijkertijd, en ja, ik wilde dat toch eigenlijk ook nog even met jullie ook naartoe, naar Job 31. Zo bijzonder eigenlijk dat Job in dat laatste hoofdstuk althans tijdens zijn laatste toespraak, eigenlijk toch wel heel veel dingen ook aangeeft die blijk geven van de hoge moraal die Job kenmerkte. En dat hoeft ons op zich ook niet te verbazen, hè, want we hadden de vorige keer al gezien, hè, dat de Heer ook zegt, hè, over Job tegen Satan: er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. En ik denk dat het toch nog wel mooi is om heel even kort drie terreinen te noemen waar Job heel duidelijk zich distantieert, hè, van het kwaad. Hè, en blijkt toch ook wel degelijk, ook moreel, ook op een heel hoog niveau zich te bevinden. En ik vind die terreinen eigenlijk zo belangrijk om ze te noemen, omdat ik mij ervan bewust ben dat typisch ook terreinen zijn die voor een man zo makkelijk valkuilen zijn om in terecht te komen. En dat zijn eigenlijk die drie terreinen van seksualiteit, macht en zucht naar materiële rijkdom. Als we even kijken, het eerste, hè, op seksueel gebied. De positie die Job inneemt in hoofdstuk 31, hè, die laatste toespraak van Job, vers 1, waar hij zegt: ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. En hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? En dan vers 9, en daar zien we eigenlijk ook dat mechanisme dus wat Job ook gekend heeft. Hè. Vers 9, als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan, of als ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste. Let eens op wat Job hier zegt. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, hè, want het zijn die ogen die begeerte, hè, teweeg kunnen brengen. Die begeerte die kan uitwerken in mijn hart, hè, zodat mijn hart verleid wordt, hè, om naar een andere vrouw te gaan. En daar heb je eigenlijk feitelijk de zonde zelf. Hè. Het begint bij het zien, de begeerte, die uiteindelijk leidt, hè, tot die zondige daad. Tot inderdaad te gaan naar die vrouw. Of, zegt Job, als ik geloerd zou hebben aan de deur van mijn naaste. En dat geeft eigenlijk wel aan, een beeld is van overspel. Het je oog hebben gericht op de vrouw van jouw naaste. Overspel met een gehuwde vrouw. Zo essentieel, waar zo veel misgaat, ook in onder christenen misgaat. En belangrijk dat we ook hiervan ons bewust zijn en van dat mechanisme, hoe dat functioneert en hoe Job zich daar dan ook ten volle van bewust was. Mooi ook in vers 11 en 12, hè, dat Job zegt, hè, dat zou namelijk schandelijk gedrag zijn. Het is een misdaad bij de rechters. Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot in het verderf en dat al mijn opbrengst ontwortelt. Dat is wat die zonde tot gevolg kan hebben. Als je deze grote wetten die God gelegd heeft, eigenlijk al in het begin, zoals hij de mens schiep, man en vrouw, zodat ze één zouden zijn. Als je die wetten overtreedt, dan heeft dat enorme gevolgen. Het is als vuur dat verteert en dat uiteindelijk je leven kan afbranden. Niet alleen van jezelf, van je partner, van je kinderen, enzovoort, enzovoort. Dat kan een enorme schade tot gevolg hebben. En eigenlijk ook wel bijzonder wat ik dan ook zo zie: het is een misdaad bij de rechters, zegt Job. En we weten dat Job ver geleefd heeft voor het Sinaïtisch verbond. Maar we zien dus eigenlijk dat al in zo'n vroege fase van de menselijke geschiedenis deze wetten dus hoog in het vaandel stonden. De wetten met betrekking tot het huwelijk. Het tweede is macht. Macht. Als Job zegt, hè, in vers 13 tot en met 15 van hetzelfde hoofdstuk: als ik het recht van mijn slaaf of van mijn slavin versmaad heb, wanneer zij geschil met mij hadden, wat zal ik dan doen als God opstaat? Heel bijzonder, hè? De wijze waarop Job omgaat met zijn slaaf, met zijn slavin. Job is zich ervan bewust dat God hem gadeslaat, dat God hem ziet hoe hij handelt en hoe hij inderdaad terecht omgaat met degene over wie hij het beheer heeft. God zal opstaan als daar onrecht is. En als hij onderzoekt, wat zal ik hem dan antwoorden? Ik heb geen antwoord als ik mijn slaaf of mijn slavin niet recht doe. En dan zo mooi in vers 15 heeft hij die mij in de buik maakte, ook hem niet gemaakt en heeft één ons niet in de baarmoeder gevormd. In essentie, met andere woorden, zegt Job, zijn we allemaal gelijk. Er mogen dan gezagsverhoudingen zijn, ook in onze tijd. Maar in essentie hebben wij totaal geen enkel recht om ons te verheffen boven die ander. Want, ook met ons koloniaal verleden, ik ben daar momenteel een boek over aan het lezen, waar ik soms schrik van wat er allemaal zich afgespeeld heeft. Wat wij als Westerlingen gedacht hebben, dat wij meer waren dan die ander. Terwijl wij in essentie allemaal gelijk zijn. Het is één die ons in die baarmoeder geweven heeft. En dan de materiële rijkdom en eer. Ook zo'n mogelijke valkuil. De derde. Job die dan zegt in vers 24 en 25, als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of dat het fijne God gezegd, tot het fijne goud gezegd heb, u bent mijn vertrouwen. Pure afgoderij. Zo kan het zijn, als je bankrekening goed is aangevuld, dat je zegt van ja, daar klim ik mij in vast, wat kan mij eigenlijk gebeuren? Nou, Job zegt, dat is een zonde. Als ik mij verblijd heb omdat ik mijn vermogen groot was en omdat mijn hand geweldig veel verkregen had. Dat is die eer, die roem, die als het je met materieel wel gaat, dat je daar je vertrouwen op kan stellen. En Job wijst dat heel resoluut van de hand. Nou, en dan hebben we ook de vorige keer gezien dat Job zich eigenlijk in wanhoop zich toch tegen de Heere keert en wil een antwoord hebben op het lijden dat hem overkomt. Een straf zie hij nog steeds in dat schema ziet hij dat feitelijk nog steeds. En hij vraagt zich af waarom hij dan die straf verdient heeft. Waarom moet hem dat onheil overkomen? Maar het was geen straf voor de zonde, zo weten we. Er lag een uitdaging van Satan aan de grondslag. En dan lezen wij in vers 37 van hoofdstuk 31 dat Job meent voor God als een vorst, moet je voorstellen, met rechte rug te kunnen verschijnen en zelfs God ter verantwoording te kunnen roepen voor datgene wat hem is overkomen. Wel, en dan gaan wij naar hoofdstuk 38. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de toespraak van Elihu. We hebben gezien dat dat eigenlijk een soort voorbereiding was op het spreken van de Heere God. Elihu, die anders was dan de andere drie vrienden, waar Job ook geen gebed voor hoefde te doen en ook geen offer hoefde te brengen, in tegenstelling tot die eerste drie vrienden van Job. En dan gaat de Heere spreken tot Job vanuit een storm. En dan vers 3 van Job 38. Daar zegt de Heere: omgord u nu als een man, uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. En daar zie je eigenlijk, en dat zullen we een paar keer terugvinden ook, dat God als het ware Job tegemoet treedt vanuit zijn grootheid, vanuit zijn almacht, vanuit zijn heerlijkheid die God aan Job openbaart, maar tegelijkertijd ook iets van ironie in laat doorklinken. Een stukje spot eigenlijk in laat doorklinken van Job. Ja, joh, wie ben jij nou eigenlijk? Ben jij inderdaad in staat om mij werkelijk ter verantwoording te roepen. Wie is hij die mijn raad duister maakt, vers 2, met woorden zonder kennis? Omgord u nu als een man, uw heupen, maak je maar gereed, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. En dan zijn er eigenlijk twee vragen die waar de Heere dan mee begint. En de eerste vraag is dan, waar was u toen ik de aarde grondvestte, vers 4, zie je? Waar was u? Ja, het is natuurlijk heel simpel. Als je ergens over mee wil praten, dan moet je er wel bij zijn geweest. Toch? Anders dan heb je de informatie van horen zeggen. Daar komt Job ook later op terug. Van horen zeggen heb ik van u gehoord. Nu heeft mijn oog mij aanschouwd. Daar komen we straks aan het einde bij terug. Maar inderdaad, waar was u? Ja, en daarop moet vanzelfsprekend Job het antwoord schuldig blijven aan God. En het tweede is van, Job, wat weet jij eigenlijk over de schepping? Wat voor kennis heb jij? Mag ik jouw kennis dan eens toetsen? Ja, dat wil je dan wel weten. Nou, vers 5. Ze vraagt de Heere, wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Hoor je die spot? Job, je kan me zo antwoord geven, je weet het toch? Die pretentie had je toch, het wel te weten? Vers 18, eigenlijk, maak even een sprongetje, maar het is ook hetzelfde gebied hier. Reikt uw inzicht tot de breedte van de aarde? De breedte van de aarde. Reikt zover jouw inzicht? Maak het bekend als u dit allemaal weet. Kom op, Job. Kom op, ik geef je nu de gelegenheid om te spreken. Kom op met je kennis. Dat met betrekking tot de aarde. En dan gaat het over de zee. Vers 8 tot en met 11. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolk als haar omslagdoek, ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren. En zei tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Nou, we moeten ons natuurlijk bewust zijn dat de Heer hier gebruik maakt van beeldende, poëtische taal. Dus het is soms wat lastig te onderscheiden wat je nu wel en wat je nu niet letterlijk moet nemen. Toch denk ik dat we vers 8 wel kunnen traceren. Wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Misschien is de eerste associatie die je hebt met de zondvloed. De aarde die bedekt werd door dat water uit de hemel. En van onder de aarde de sluizen des hemels. En van onder de aarde die open gingen. Ik denk zelf dat we nog wat verder terug moeten. En ik denk zelf, en ik stel me graag beschikbaar om na de preek ook wat met jullie door te praten, als daar behoefte aan is of vragen zijn. Maar ik denk eerder dat we terug moeten naar Genesis 1, vers 1 en 2. Genesis 1, vers 1, dat weten we, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Duidelijk. Alleen de vraag is, wat weten wij over die schepping? Want in vers 2, daar lezen wij, de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde over het water. Heel leuk als je dat in het Hebreeuws leest. Het Hebreeuws is ook een klanktaal. Met andere woorden, door de klank van woorden komen soms bepaalde begrippen, worden als het ware voelbaar in de klank. Daar staat, waar hier lezen in de vertaling woest en ledig, en daar staat tohu wa bohu. En dat heeft iets onheilspellends. Misschien accentueer ik het een beetje. Tohu wa bohu. Toch of niet? Nou, je hoeft het niet met me eens te zijn vanmorgen, want het gaat ook niet om mijn visie, het gaat om het woord van God. Tohu wa bohu. Nou, dat is wonderlijk. Hè? Dus God schiep de hemel en de aarde. En dan vervolgens lezen wij in het tweede vers, ja, dat die aarde nu was woest en ledig. Terwijl het nou kenmerkend is van Gods schepping, dat zijn wezen erin herkenbaar is. Toch? Helemaal opmerkelijk, als we ook lezen in Jesaja 45 vers 18, dat de Heere haar niet heeft geschapen, opdat zij tohu zij, woest zij, die aarde. Nee, hij heeft haar geformeerd, opdat men erin zou wonen. Nou, ik persoonlijk geloof, maar nogmaals, je hoeft het helemaal niet met me eens te zijn, natuurlijk niet, maar ik denk zelf dat tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 een dramatisch moment heeft plaatsgevonden, namelijk de val van Satan. En dat hoeft ons ook niet te verbazen, want we lezen ook in Genesis 3 dat daar dus eigenlijk ja, op zeker moment, hè, Satan, in de vorm van een slang, zich ook al aan Adam en Eva, zich vooral dan in eerste instantie tot Eva richtte. Ook opmerkelijk dat ook de hof, maar ik ga daar niet uitgebreid op in, want straks zijn er misschien vragen over en er zijn de gelegenheid om die te beantwoorden, dus daar ga ik mijn best voor doen. Maar dat ook Adam en Eva die hof ook moesten bewaken, moesten beschermen. Dus dat geeft eigenlijk ook al aan dat er iets was wat inderdaad zou kunnen binnendringen. En waar dus ook Adam en Eva alert op moesten zijn. Ik heb zelf sterk de indruk dat Job hiernaar verwijst. En dat, of tenminste de Heere, hè, door in zijn spreken tot Job hiernaar verwijst. En dan ook zegt dat hij degene is die grens stelt aan het water. Hè, die een grendel en deuren trekt en zegt tot hiertoe mag u komen, niet verder. Nou, bij de zondvloed zien we het water dalen. Zien we niet rechtstreeks een ingrijpen van God. Maar als je in Genesis 1 vers 9 kijkt, dan, of in vers 10, daar zien wij dus dat God inderdaad dat die aarde tevoorschijn brengt door het water op één plaats samen te laten vloeien. God grijpt rechtstreeks in. En zo zie je dan dat de Heere ook het droge, hè, noemde hij aarde, en het samengevloeide water noemde hij zeeën, en God zag dat het goed was. God zei tot hiertoe komt dat water. En met andere woorden zou je ook kunnen zeggen dat ja, die aarde die kwam uit haar watergraf tevoorschijn. God stelde paal en perk aan het water. Nou, een interessante gedachte en misschien ook helemaal geen nieuwe gedachte. En misschien ook een gedachte die u niet deelt, dat mag allemaal. Maar goed, ik geef het u zo mee vanmorgen zoals ik denk dat ik dit mag zeggen. Tegelijkertijd natuurlijk, als we zo verder in de schrift lezen, zien wij dat de volkeren vaak ook worden gesymboliseerd als een zee, als een kolkende watermassa. Hè, die rebellerende volken. Maar er zal ook een tijd komen waarin de Heer ook daar een grens aan zal stellen. We lezen dan ook in vers 13, en ik denk dat het hier een beeld is van het Messiaanse Rijk, hè, dat tijd die straks gaat komen als Christus op aarde zal regeren, dat de goddelozen van de aarde zullen worden afgeschud. Er is nu nog veel onrecht in deze wereld, maar dat onrecht heeft een totdat. God is langmoedig, God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is de tijd waarin we nu ook leven, blij met de Alpha-cursus. En geweldig ook dat mensen bekend mogen gemaakt worden met het evangelie, daarin mogen groeien. Fantastisch. En dat is ook de tijd waarin we nu ook leven. God is genadig, barmhartig, liefdevol. Hij wil niet dat enige verloren gaan. Maar er is bij God een totdat. Er is een moment dat God zegt tot hiertoe en niet verder. Net zoals hij gedaan heeft met die watermassa. Ja, en dan komt de Heere nog weer eens met voorbeelden die de nietigheid van de mens onthult. Vers 19 van hoofdstuk 38. Waarheen is de weg waar het licht woont? Ja, oei, dat is een moeilijke. Zeker als we alleen al denken aan de snelheid van het licht. Hoe is die te achtervolgen, hoe is die te achterhalen? Ja. Ah, zegt de Heer, en dan proef je weer die spot, u weet het vast wel, vers 21, want u was toen al geboren en uw dagen zijn groot in aantal. Proef je de spot? Niet alleen ten opzichte van Job, hè, maar ook ten opzichte van jou, ten opzichte van mij, want wij kunnen soms ook van die grote woorden hebben. Er zijn ook van die mensen die denken zoveel wel te weten. Hè. Ja. En waar was hij dan? Ja, dan vind ik het weer zo mooi, dan kom je weer uit bij Genesis 1. En dan het derde vers. Want hoe doorbreekt God die duisternis die daar was aangebroken? Wel, God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Wat is de oorsprong van het licht? Dat is het spreken van God. De oorsprong van het licht is het woord van God. De opening van uw woord, zegt de psalmist in 119, verspreidt dat licht. Daar ligt het licht. En bijzonder dus dat de eerste keer dat God spreekt, dat dan ook direct in verband wordt gebracht met licht. Ja, en hebben we het over licht, dan hebben we het eigenlijk ook al meteen over de hemellichamen. Vers 31 en 32. Heel bijzonder dat we lezen in Psalm 147 vers 4, dat de psalmist zegt, hij, de Heere, telt het aantal sterren. Ja, probeer het maar eens. En dan vervolgens zegt hij, en hij noemt ze bij hun naam. Het aantal sterren staat natuurlijk voor de hoeveelheid. Ook de Heere die Abraham omhoog laat kijken naar de sterrenhemel en zegt, nou tel ze maar. Nou, zo groot zal straks uw nageslacht zijn. Maar het bijzondere is dat de Heere hier dus niet alleen het aantal sterren weet. Nou ja, hij heeft het tenslotte zelf geschapen. Maar dat hij ook die sterren ook allemaal bij name kent. Elke ster kent hij bij name. En we moeten denk ik concluderen dat God dus ook die namen van die sterren aan de mensen heeft bekendgemaakt. Want hoe zou anders de mens tot kennis komen van die sterren? Althans van die namen van een aantal van die sterren. De Heere spreekt bijvoorbeeld in 31, kunt u de banden van de zeven gesternte vastbinden. Of de ketenen van de Orion losmaken. Kunt u de Mazaroot tevoorschijn laten komen op zijn tijd. En kunt u de wagen, andere vertaling zegt de grote beer, met zijn kinderen leiden. Kent u de verordeningen van de hemel of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Ja. Soms lijkt de arm van de mens enorm ver te reiken. De mens denkt dat hij op allerlei processen van de schepping wel kan ingrijpen. Maar het bijzondere is dat de sterrenhemel voor de mens ontoegankelijk is. Hij kan die sterrenhemel alleen maar observeren. Maar hij is onbereikbaar. Dat is prachtig. Kent u de verordeningen van de hemel of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Nee, dat kunnen we niet. En wat mooi, als je dan ook zo die lijnen doortrekt, want natuurlijk zijn natuurlijk allemaal, ja, allemaal vergezichten en ook allemaal verbindingsstukken die God in zijn woord ook heeft neergelegd, dat we dan ook weer lezen in Psalm 119, de psalm die gaat over het woord. Voor eeuwig Heere staat uw woord vast in de hemel. Vers 89. Dat woord staat vast in de hemel. Het is onbereikbaar voor de mens. Je hebt natuurlijk wel die theologen. En je hebt wel die mensen die zeggen, ja, maar dat woord moet je allemaal niet zo serieus nemen. Dat kan je allemaal niet weten. Het zijn allemaal overleveringen van mensen en moeilijk verifieerbaar. Enzovoort. Nee, zegt de psalmist, dat woord van God, dat staat in de hemel. En daar staat het vast voor eeuwig. Het is voor de mens onbereikbaar. Hij kan het observeren en hij kan er zo zijn eigen visie op hebben, maar dat verandert niets aan dat woord van God. En als we het toch hebben over die hemel, dan is er natuurlijk ook prachtig in Psalm 19, waar staat, de hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. We hebben net gezien dat de Heere sprak over de aarde en over de zee. En nu zien wij dat hij spreekt over die sterren. En dat hij eigenlijk laat zien hoe dat hemelgewelf eigenlijk ook spreekt van het werk van zijn handen. En opmerkelijk dat hier ook de Mazaroot wordt genoemd. In de NWG wordt hij aangeduid als de dierenriem. Met de bijbehorende sterren. Constellatie die de Heere op tijd aan de hemel laat verschijnen. Het is zo ongelooflijk tragisch eigenlijk dat de mens, nou ik kan beter zeggen dat Satan de leer van de astrologie heeft ontwikkeld. Ik denk dat dat een hele bewuste daad van Satan is geweest die eigenlijk dat onderwijs van die sterrenhemel eigenlijk op een gruwelijke wijze heeft vervalst. En daar een duiding aan gegeven heeft die zo ver afstaat van het woord van God. En daar eigenlijk totaal mee in tegenspraak is. Maar zonder, want ja, de tijd tikt door, zonder daar nu verder op in te gaan, een buitengewoon boeiend onderwerp. Om te zien wat die sterren wel te zeggen hebben. En om te zien hoe inderdaad de Heere, ook in de tijd hè, waarin dat woord van God nog niet er aanwezig was, althans niet het woord zoals wij dat vandaag aan de dag kennen, dat de Heere dus gesproken heeft inderdaad door die hemellichamen. Hun boodschap gaat tot aan het einde van de wereld, zegt de psalmist in Psalm 19. En dan hoofdstuk 39. En dan, ja, dan gaat de Heere spreken over de dierenwereld. Heel boeiend, hè? De dierenwereld. Voorbij komt, hè, de leeuwin, de raaf, de berggeit, de wilde ezel, de wilde os, de struisvogel, de ooievaart, het paard, de valk. En tenslotte wordt dan de arend genoemd. En ik vind het zo mooi dat er dan hè, over die arend wordt gezegd hè, dat hij woont in de rots. En dat hij op de punt van de rots zijn vesting heeft, vers 30 en 31. En ook weer onbereikbaar is. Die sterren waren onbereikbaar. Maar ook die arend, hè, die, ja, die de Heere ook een plaats heeft gegeven, hè, die, die feitelijk ontoegankelijk is, onbereikbaar is. En het is ook mooi dat er staat in vers 30, is het op uw bevel dat de arend zich verheft? Het is, er gaat een bevel aan vooraf. Het mag duidelijk zijn dat het niet het bevel van Job was. Het was het bevel van de Heere. De Heere die eigenlijk in deze dingen allemaal laat zien dat hij dat alles in zijn hand heeft. Hij heeft het geschapen. Maar hij is ook de onderhouder van al die dingen. Hij leidt dat alles. En dan zo mooi en natuurlijk ook de geestelijke lessen waar we vanmorgen helaas daar niet zoveel aan toekomen. Maar de psalmist die zegt in Psalm 71 vers 3, wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn vesting. Het zijn bijna dezelfde woorden, je kan ze er zo naast leggen. U bent mijn rots en mijn vesting. Met andere woorden, de psalmist zegt niet, u creëert een rots en een vesting. Nee, zegt de psalmist, dit is wat u bent. U bent die rots en die vesting. En prachtig, dat beeld van die adelaar, waar dus ook zo'n prachtige geestelijke les ligt opgesloten. Ja, en dan blijkt toch wel het hart van Job geraakt te zijn. In vers 34... daar lezen we dan, hè, de Heere antwoordde Job en zei, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Ja, Job heeft dan eigenlijk geen trek meer om nog verder nog een antwoord te geven. Vers 36, toen antwoordde Job de Heere en zei, zie ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Een tweede keer, maar ik zal niet verder gaan. Job stokt hier, stopt. Met datgene wat hij dacht allemaal, ja, God wel, ja, te kunnen toespreken. Job die sprakeloos staat feitelijk voor de Heer. En dan zou je zeggen, nou is wel het moment bereikt, hè, dat God inderdaad Job zo ver gebracht heeft, dat hij zich inderdaad bewust is dat, ja, dat hij niet als vorst hè, voor de Heere kan verschijnen. Maar nee, dan gaat God toch nog een tweede stap. Om zo te zeggen, God wil Job afbreken tot op het bot. Maar dan uiteindelijk wel om daarin zichzelf aan hem te openbaren. Op een wijze zoals Job nooit eerder geweten heeft en gekend heeft. En dan, en daar sluiten we zo mee af, in hoofdstuk 40, daar gaat het weer over een dierenwereld. Alleen dan gaat het over een dierenwereld die wij niet kennen. Dat is vreemd. Nee, het gaat daar over dieren, de behemot, onder andere, en de leviathaan, die vandaag aan de dag niet meer ja, te kennen is. Maar dus wel in de periode, in de tijd van Job, wel degelijk geleefd heeft. En dan is het bijzonder eigenlijk, de beschrijving, en ja, dat geef ik je dan toch maar mee als een stukje huiswerk. Die behemot moet een enorme indrukwekkende verschijning zijn geweest, dat dier. Was niet zomaar een dier. In vers 14 wordt die genoemd de voornaamste van Gods werken. Ja. En eigenlijk staat er de eerste van zijn wegen, Reshit Derech. De eerste van zijn wegen. Het begin. Je zou kunnen zeggen, hier heeft de Heer een schepsel gemaakt, waarin hij zijn wegen openbaart, waarin hij zichzelf bekend maakt. Hoe wonderlijk hij zelfs een dier als de behemoth, die zo geweldig groot is, die zo geweldig sterk is, die zo ver het vermogen, de kracht van Job overtrof, dat God daar toch ook, die behemoth, zijn weg kon wijzen. En dan vanaf vers 20 in hoofdstuk 40, je ziet met grote stappen gaan we er doorheen, wordt gesproken over de Leviathan. En er worden maar liefst 34 versen aan gewijd, aan dat bijzondere dier. En dat is eigenlijk ook waarmee God dan ook zijn toespraak aan Job ook mee afsluit. Met de Leviathan. Hebreeuws, de Leviathan. De NWG-vertalers hebben het vertaald met de krokodil. Ja, als je geen woord weet, dan zoek je maar een woord en dat wat er een beetje bij past. Ja, dat is wel erg rommelig. Erg onzorgvuldig vertalen. Dat is geen vertalen, dat is interpreteren. En dan ook nog een interpretatie die er volledig naast zit. Want als je werkelijk leest wat die Leviathan is, dan kom je inderdaad diep onder de indruk wat een enorm beest dat moet geweest zijn. Ongelooflijk. Er staat ook in vers 24 van hoofdstuk 41, gaat daar mee door hè, hoofdstuk 41, op de aarde is niets met hem te vergelijken die gemaakt is om zonder angst te zijn. Dat is een dier volledig zonder angst. Hij kijkt neer op alles wat hoog is en hij is koning over alle trotse jonge dieren. Heeft mij verbaasd dat die vertaling dus weergeeft, hij is de koning over alle trotse jonge dieren. Begrijp dat de vertalers het hebben willen beperken tot inderdaad de dierenwereld. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws, hij is koning over alle zonen van trots. Dat is opmerkelijk hè. Hij is de koning van alle zonen van trots. Dat staat er letterlijk. En dat geeft ons eigenlijk ook wel weer wat die Leviathan dus was. Hij was eigenlijk de representant van trots. Trots. Dat een beeld is, wat moeilijk te vatten is. Abstract beeld is, maar waar dus de Leviathan kennelijk een uitdrukking van was. De trots, de zoon, de koning van alle zonen van trots. Job spreekt ook zelf in hoofdstuk 3, misschien wel een van de meest donkere toespraken van Job, als hij zelfs zijn geboortedag vervloekt vanwege het lijden dat hij overkomt. En dat Job dan ook spreekt over degene die klaarstaan om de Leviathan te wekken. Daar noemt hij de Leviathan. En dat moet enorm veel gevolg hebben. Als die Leviathan gewekt werd, dan zou dat een enorme opschudding teweeg brengen. Dan zou dat een enorme, geweldige gevolgen hebben. De Leviathan, ook andere schriftplaatsen die daarover spreken eigenlijk over een zeemonster. Hè? Een beest dat denk ik, op aarde, maar zeker ook in de zee geleefd heeft. En in Openbaring 13, hè, dan zie je eigenlijk steeds ook weer dat profetische element, daar weten we over het beest uit de zee. En die straks ook de heerschappij zal hebben over de volkeren. En hij zal dat doen, je zou kunnen zeggen als koning over alle zonen van trots. Hè? Want dat beest dat straks, en dat zal dus de grote wereldleider worden in de toekomst, die uit die volkerenzee waar we het net al over hebben gehad, eigenlijk daaruit zal voortkomen, de wereldleider, de machthebber. Hij zal degene zijn die met grote trots op aarde zal verschijnen en velen die zich ook voor hem zullen neerbuigen. Nou, we gaan niet in details, maar goed om even die grote lijnen te schetsen. En dan staat er in Jesaja 27, er wordt weer gesproken over de Leviathan, dat op die dag, en dat is altijd, als de Bijbel spreekt, op die dag, dat is altijd een toekomstige gebeurtenis, op die dag zal de Heere vergelding doen met zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan. De snelle slang, ja de Leviathan, de kronkelende slang, hij zal het monster dat in de zee is doden. En ja, als hier dan staat dat de Heere vergelding zal doen aan dat beest, dan zie je inderdaad dat dit ook een profetische betekenis heeft. En hij zal dat doen met een hard, groot en sterk zwaard. Zo geweldig zal dat beest zijn dat inderdaad daar ook volle geweld bij nodig zal zijn. Die de Heere dan ook zal aanwenden om uiteindelijk die kronkelende slang, het monster dat in de zee is, zal doden. En we zien daarachter natuurlijk de slang, die ook al in Genesis 3 aan Eva verscheen. Die slang die uiteindelijk op meerdere plaatsen in de schrift voorkomt, verschillende verschijningsvormen heeft, verschillende incarnaties zou je kunnen zeggen heeft, maar uiteindelijk dan ook gedood zal worden. En daarmee sluit dan het spreken van God af. En dan de reactie van Job, en daarmee sluiten we dan ook af in hoofdstuk 42. Toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. En ik moet zeggen, ik vond dat zo troostrijk, dat Job dat zegt. Geen plan is onmogelijk voor u. Misschien zit jij hier vanmorgen, misschien zit u hier vanmorgen met een gebroken leven. En zult u zeggen misschien van, ja, ik weet eigenlijk op zoveel vragen geen antwoord meer. Ik ben echt uitgevuurd, ik weet het niet meer. Het handelen van God in mijn leven, misschien spreekt u Job wel, nou, ik kan het eigenlijk niet meer een plek geven. Ik kan de verbanden niet herkennen. Hoe heeft God dat dan toegelaten in mijn leven? Job kreeg geen antwoord. We hebben het meerdere keren gezegd. De eerste twee hoofdstukken, die zijn voor onze informatie. Die zijn niet aan Job bekendgemaakt. Of misschien in een later stadium, maar de Bijbel spreekt daar niet over. Maar met al die vragen die wij hebben, met al die strijden, die moeite die we misschien in ons leven kennen, mogen we weten, ja, wat Job hier zegt, ik weet dat u vermag en geen plan is onmogelijk voor u. En weet je, ja, Job had al, of de Heer had al, vol ontzag, zou ik maar zeggen, of eerbied eigenlijk over Job gesproken, als zijn dienstknecht, er was niemand rechtvaardig zoals Job. We hebben ook gezien dat Job ook in vele opzichten ook een type is van Christus. Maar dat Job, dat hij eigenlijk moreel zo'n hoog standaard erop nahield, zoals we begonnen zijn. Dat er toch een moment is dat Job uiteindelijk moet zeggen, vers 3 van hoofdstuk 42, ik heb verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk zijn voor mij zijn en die ik niet weet. Er kan dus een discrepantie zijn tussen je leven met de Heere, wat goed is en waar de Heere aangenaam is. En vooral ook dat we een morele, op een juiste standaard ook ons leven zich afspeelt. Op de plaatsen, op de verantwoordelijkheden waar de Heere ons heeft gesteld. En toch moet Job op zeker moment zeggen, vers 5 en 6... Alleen door het luisteren met het oor heb ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Door al het lijden van Job en alles wat hij heeft meegemaakt en datgene wat hij te horen heeft gekregen van wat de Heere hem gesproken heeft over de schepping en al die dingen die we zojuist de revue hebben laten passeren. Moet Job op zeker moment dus zeggen, en nu heeft mijn oog u gezien. En dat is mijn gebed voor mijzelf. Maar dat is ook het gebed voor jou, voor u. Dat ons oog hem mag aanschouwen. We kunnen veel van de Heere weten. Veel Bijbelstudie hebben gedaan. We kunnen misschien een voorbeeldig leven leiden. En dat zijn allemaal dingen waar God behagen in heeft. En toch is er altijd nog weer een stap te zetten. Een stap die uiteindelijk leidt tot hem te kennen zoals hij is. Dit nu is het enige waarachtige leven. Hè? Hem te kennen, zegt de Heer Jezus. Hè? Dit is het eeuwige leven. U te kennen, Jezus Christus die gij gezonden hebt. Of, nou, ik kan het nou niet meer zeggen, wat erg. Johannes 14, nee, Johannes 17. Oh ja, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Is dat niet prachtig? Kennen, hem persoonlijk kennen. Vanuit de persoonlijke gemeenschap, hem te mogen kennen. En denk ik, en daar sluiten we mee af, dat Paulus ook zegt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat te kennen, onze ogen die open mogen gaan en die de Heere door zijn geest wil openen. En Jacobus zegt over Job, zie wij prijzen hen gelukkig die volharden. Je hebt gehoord van de volharding van Job en je hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. De Heere zal het goede werk dat hij in u, in jou, in mijn leven is begonnen. Hij zal het voleindigen tot de dag van Christus Jezus. En we zullen inderdaad mogen erkennen, God is goed. Hij is barmhartig, geloofd, zij geprezen. Zij zijn eeuwige naam. Amen.